Gaan we beginnen?
Ja, laten we beginnen. Zullen we beginnen met Kajsa Ollongren?
Ja, ik vind
dan het... vraag jij natuurlijk gelijk af, waar speelt hij?
Ja, ik vind het volkomen logisch dat we hiermee gaan beginnen, maar gaan we beginnen maar.
Nou ja, wat ik er zo mooi aan vind, het is natuurlijk heel triest hè, dat gezegd zijn, maar wat ik er toch wel mooi aan vind, is de ongekende knulligheid die je dus op alle niveaus in de samenleving tegenkomt. Die kom je bij Ajax tegen, hè? Ja. Een verkeerd vinkje bij Haller. Maar ook gewoon op politiek, zal ik maar zeggen, topniveau. En dat laat zien dat wie we ook zijn en hoe quasi groot we ook mogen wezen. We zijn allemaal human. We hebben allemaal ons hele simpele menselijke tekort.
Ja, dat is wel waar.
Dat vind ik wel goed. En daar moet ik ook, en de laatste dingetje erover. Daar moet ik ook altijd zo lachen om die complottheorieën. Die complottheorieën, die gaan uit van een onwaarschijnlijke overschatting van de mensheid. Alsof de mens in staat is met heel veel tegelijk een soort geniaal complot in stand houden. Nou, werkelijk, als die regering van ons, als die een complot zou moeten optuigen, dan zou het, voordat ze bij de koffieautomaat zijn, zou het al uitgelekt zijn.
ik denk trouwens wel dat inderdaad bij Ajax, dat Jan Siemerink heel blij is. Ik denk dat bij Feyenoord Stanley Bart heel blij is, dat ze niet de enige zijn die dit overkomt, maar dat het ook op ministerieel gebied gewoon voorkomt.
Precies, het is allemaal MKB, zelfs in Den Haag.
Hartelijk welkom bij een gloednieuwe Stuurlui. We gaan praten natuurlijk weer de komende 20 minuten over voetbal. We zijn Sjoerd Mossoe en Etienne Verhoef. En geen Eredivisie weekend om op vooruit te blikken. Maar ja, er is genoeg gebeurd binnen het Nederlands elftal. Dus daar gaan we vandaag natuurlijk uitgebreid over praten. En Sjoerd, ook al hebben we het over het Nederlands elftal, natuurlijk hebben wij in deze podcast...
De huiskamervraag.
De huiskamervraag.
Ja, de huiskamervraag. Nou... het Nederlands elftal speelde in 2015 ook tegen Turkije. Dat was ook een redelijk dramatische wedstrijd. Die eindigde in een 3-0 nederlaag. Ook met Burak Yilmaz trouwens. En ik zou graag willen weten wie er in die wedstrijd bij het Nederlands elftal linksback stond.
Er zitten nu een paar mensen thuis te denken, oeh, wat was dat ook weer?
Moeilijk hè?
Ja, dat is een lastige. Het antwoord krijg je op het einde van deze podcast.
De huiskamervraag.
Ja, waar moeten we nou beginnen met dit oranje? Want we hadden toch besloten dat we niet meer het chagrijn zouden hebben. Frank de Boer zou ons wat geven. Hebben we nog ooit in Panenka besproken. En dan zouden wij hem wat teruggeven. We hadden weer vertrouwen. En nu dit.
Ja, je hebt gezien dat het lijntje dus bij Frank de Boer als bondscoach is gewoon heel erg dun. Dat hebben we eigenlijk meteen gezegd, hè? Meteen voorspeld. Al bij zijn aanstelling. Hij begon eigenlijk al met een soort 2-0 achterstand op het moment dat hij werd aangesteld door de KNVB. Door zijn recente clubcarrière, zullen we maar zeggen. En dat lijntje blijft zo dun. Want dat is het rare eigenlijk ook nu. De laatste, voorlaatste interland in Italië was echt een uitstekende wedstrijd. 1-1 werd dat. En de boer koos voor een andere tactiek toen. Pakte hartstikke goed uit. Toen dacht je van nou, hij heeft het op de rit staan. Er is ook weer wat krediet opgebouwd rondom Frank de Boer. Want er zat toch wel een stijgende lijn in. En dat is na één zo'n wedstrijd dan meteen weer helemaal weg.
Ja, bizar is dat, hè? En weet je waar je het aan merkt? Ik vind het ook een beetje in de aanpak van ons journalisten. Want dan komt de boer na afloop van zo'n wedstrijd voor de camera. En dan krijg je op het einde dit soort uitspraken.
We vinden het verschrikkelijk. Laat het duidelijk zijn. Maar ik hoef er niet hier met tranen voor jou te gaan staan. Dus ja, we weten dat het niet goed is gegaan. Dat we veel beter moeten. En we weten ook dat we dat kunnen in ieder geval. Nou, dat hebben we laten zien. In ieder geval eerst Letland en dan Gibraltar. En dan hopen. Gaan we geen punten meer morsen.
Is de tragiek van de boer niet dat hij te aardig en te toegankelijk is geweest altijd? Zouden we Koeman ook zo aangepakt hebben als bondscoach?
Nou, ik weet niet of het echt met aardig te maken heeft, maar Koeman had een soort aura waardoor mensen toch wel geneigd waren om dingen van hem te accepteren, van hem aan te nemen. En dat is zijn uitstraling, dat is ook gewoon een kwestie van presteren natuurlijk, hè, in de loop der jaren. En de boer heeft dat niet. Bij de boer voelt het publiek, dat merk je heel snel, ook op sociale media, voelt heel snel van nou, we kunnen tegen Frank de Boer wel even aanpissen. En dat heeft hij gewoon mee te maken. Ik vind trouwens wel, ik snap dit wel wat hij zegt. Mm. Je moet natuurlijk zien te voorkomen dat je na één wedstrijd notabene in een soort depressie raakt. En dat ligt toch een beetje op de loer rondom dit Nederlands elftal, want het sentiment is dan gelijk weer extreem negatief. Maar tegelijkertijd, zo'n kwalificatie zo slecht beginnen, ja, dat is echt een slechte voorbode. Hoor. Want de laatste drie kwalificaties, waarvan we er dus twee niet haalden, begonnen we ook met puntverlies. We, zeg ik dan, het Nederlands elftal. En dat is gewoon heel vervelend. Want je loopt heel snel, cliché, achter de feiten aan.
Ja, maar wat was dit nou? Want het was toch een beetje, je merkt toch dat iedereen een beetje aan het zoeken is. Hoe kan dit nou? Ik bedoel, ook bij Memphis werd de vraag gesteld. Het leek wel alsof jullie niet scherp genoeg waren. Memphis zei dit.
Mijn momenten konden misschien iets scherper zijn. Details dat je gewoon scherper moet zijn misschien.
Waren dat details waar ze scherper op moesten zijn?
Nee, dat waren het niet. Dat zei Matthijs de Ligt ook. Die had het ook over details. Maar dat was het probleem nog net. Het waren helemaal geen details. Het waren juist hoofdlijnen. Speldiscipline. Verdedigend en aan de bal. Het was aan de bal was het gebrei. Gelopen, geschok met de bal. Memphis zelf ook. Kijk, dat is ook bij hem over dunne lijntjes gesproken. Dus bij Memphis is het natuurlijk helemaal extreem. Ja. Dat is of de beste speler van het veld met afstand bij Oranje. Of je ergert je de 90 minuten kapot aan. En dat was gisteren het geval. Dan vervalt hij in hakjes en in rare vrije trappen die opeens op doel schiet. Zonder dat er enige aanleiding toe is. Dus die gaat daar dan ook in mee. Maar als je naar het elftal kijkt, het was gewoon de verdedige organisatie bij corners was niet goed. Er werd niet scherp verdedigd. Hè. De Ligt ook niet. Toch onze beste speler achterin. Er ontbrak van alles aan. En ook gewoon een gebrek aan... wat zullen we het noemen? Ambitie. Die Turken waren gewoon... dat is absoluut geen wonderploeg. Maar die waren wel een stuk alerter dan Nederland.
De optimist kan ook zeggen... misschien dat dit wel op het juiste moment weer komt... voor het Nederlands elftal op weg naar het EK voetbal. Weet je, je kan dit beter nu hebben... dan over 2 maanden.
Ja, dat kan. Ik waardeer jouw optimisme.
Ja, ik probeer dat podcast nog een beetje positivisme in te brengen.
Ja, nee, dat is hartstikke goed. Maar dat kan ook, want als je de komende 2 wedstrijden wint... en Noorwegen speelt tegen Turkije, hè, komend weekend... dan een van die 2 gaat verliezen of het wordt gelijk. Hè? Ja. Zullen we maar zeggen. Wat is dat voor schokkende uitspraak?
Is de kop over de podcast maar, dit?
Ja, nee, maar het voordeel daarvan is wel serieus dat je in ieder geval niet bij 2 ploegen achterop raakt. En dat had ook kunnen gebeuren. Dat was in die kwalificatie toen met IJsland en Turkije, weet je nog, die pool. Richting 2016 was dat volgens mij. Toen was dat wel zo. Hè? Toen raakten ze meteen bij 2 ploegen achterop. En dan wordt het wel heel, heel lastig. En in deze pool is het wel zo. Je moet echt wel eerste worden. Want als je 2e wordt, kom je in een soort dubbele play-off terecht uiteindelijk. Waarmee je moet zien te plaatsen voor dat WK in Qatar. En dat is geen fijne route.
Hey, en play-offs en Nederland zelf al, dat is inmiddels een bewezen recept. Dat is niet altijd het beste recept natuurlijk, hè?
Nee, het is ook wel eens goed gegaan op Anfield Road, hè, tegen Ierland. Schotland was volgens mij ook een play-off, toch? Die 6-0, ja. Dus het kan wel, dit is verder niet gelijk reden tot paniek. Maar het is in ieder geval niet de situatie waar je in wil komen. Ja. Maar jij als optimist, jij denkt dat het allemaal nog goed komt?
Nou, ik relateer nu even aan het EK voetbal. Weet je, want kijk, ik geloof ook wel dat van Gibraltar en zo, dat kan allemaal wel. Dat moeten we allemaal van kunnen winnen. Dat moet makkelijk kunnen zijn. Maar het kan ook het juiste moment zijn, omdat je toch een beetje zo, dat iedereen weer dacht, oh, Nederland zelf is op de weg terug. Het gaat weer beter, ook tegen de grote landen. En dan is zo'n moment van, dat even niet gaat, misschien wel een goed moment richting een EK.
Ja, en wat misschien ook nog wel kan helpen, als we dan toch positief bezig zijn. Kijk, dit soort wedstrijden ga je op het EK ook krijgen.
Ja.
Verdedigende elftallen. We spelen in een pool waarbij je altijd de favoriet bent in alle 3 de wedstrijden. En dat zullen ook dit soort ploegen zijn die agressief en scherp verdedigen en gokken op de counter. Dus wat dat betreft is het een wijze les. De boer zal ook iets moeten verzinnen. Als je op deze manier en zo fantasieloos blijft spelen, waarbij je vaak een aanval hebt... om het in vaktermen te zeggen, die er al staat en waar geen enkele beweging in zit, dan is het wel heel erg moeilijk om zo'n verdediging kapot te spelen. Dus daar zal toch een soort list op moeten worden verzonnen. En in dat opzicht hebben we in ieder geval gezien hoe het niet moet.
Ja, als ik dan negatief ben, of wat pessimistischer ben in dit geval, in het interview dat jullie een tijd geleden hebben gehad met hem, volgens mij jij met Maarten, had hij het over de 3-seconden-regel die hij graag wilde invoeren met de aanvallers die à la basketbal steeds aanvallend in de 16 zouden moeten duiken. En dat hij dat voorin zou willen zien. Dat zie je niet heel erg terug, die visie, bij de spelers van het Nederlands elftal.
Nee, dat pakte tegen Italië eigenlijk wel goed uit. En dat was natuurlijk, tegen Italië speelden ze met 5 verdedigers, of met 3, hoe je het zien wil. Maar toen was er heel veel beweging richting die 16 steeds. En was er steeds verrassing ook in de 16. speelde Luc de Jong, als hij in de punt speelde, die was daar continu. En dan kwam altijd nog wel een tweede of een derde man bij. Daar zat gewoon veel meer variatie in het aanvalsspel. En dat was ook wat de boer bedoelde. Maar dat lukte nu veel moeizamer. Ja. En dat had volgens mij ook met gewoon simpelweg met de manier van voetballen te maken. Het was een soort vast 4-3-3. Waar amper verrassing in zat.
Ja, nou is er nog één verzachtende omstandigheid tenminste. Daar gingen ze de collega's van de NOS naar op zoek ook vandaag. Frenkie de Jong over het feit dat er weinig rust tussen de wedstrijden zit die ze tot op heden spelen.
Nou, wij spelen zondagavond uit bij Sociedad. Ben ik om 3:15 in Barcelona. Moet ik al om 1:00 in Nederland zijn weer. Dus je hebt geen slaap. De volgende dag moet je gelijk weer 3:00 vliegen naar Turkije. Dat is niet makkelijk, zeg maar. Het is geen excuus, want ik bedoel, zij moeten ook reizen. Maar niet zeg maar weer naar een ander land eerst. Kijk, het is wel kort, ja, zeker.
Het korte schema voor de spelers nu op dit moment.
Ja, dat geldt inderdaad voor heel veel landen. Maar het is natuurlijk, en dat is inderdaad zeker geen excuus. Maar het is wel lastig. Kijk, ze hadden 4 maanden in Interland gespeeld. Nederland, in november voor het laatst, zegt Italië. Dan kom je na 4 maanden eindelijk weer bij elkaar. En dan heb je eigenlijk niet eens tijd om te trainen. Want je moet kom je pas op maandag binnen, terwijl je op zondag gespeeld hebt. En dan moet je op dinsdag gelijk weer gaan reizen. Ze konden niet eens in het stadion in Istanbul spelen. En dat klinkt dan wel een beetje pieperig. En dan moet je als speler ook nooit als argument gebruiken. Maar het is wel... het is wel lastig. Het is lastig om de vastigheden, de frisheid weer een beetje terug in het elftal te krijgen. En dan sta je gelijk voor de moedigste poolwedstrijd van allemaal. Nou ja, dat hebben we gezien, de gevolgen.
Short, één ding moeten we wel even bespreken. Ik weet dat je geen voorstander bent van de VAR en dat soort dingen allemaal. Maar er was geen VAR bij die wedstrijd in Turkije. Er was geen doellijntechnologie. Dat is toch een beetje gek in deze tijd.
Goed dat jij erover begint, Etje. En ik wil dat toch nog 1 keer rechtzetten. Voor de 1000ste keer ga ik dat rechtzetten. Ik ben voor technische hulpmiddelen. Ik ben voor doellijntechnologie. Ik geloof alleen niet in het systeem van de VAR zoals dat nu is. Laat dat even gezegd zijn. Dus ik ben wel degelijk voor hulpmiddelen en al helemaal voor doellijntechnologie. En ik denk dat in dit geval, we hebben het over die goal van Matthijs de Ligt natuurlijk, ja, dat doellijntechnologie, dat iets opgelost. Maar de VAR... Dat kunnen we nog maar betwijfelen. Want dat ligt er maar net aan hoe die camera's zijn opgesteld. Of je met 100% zekerheid had kunnen zeggen dat die bal over de lijn was. Dus je had doellijntechnologie moeten hebben. Maar wat het vreemde vind ik is dat het per wedstrijd verschilt hoe die middelen worden ingezet.
Dat is toch op weg naar een WK is het toch heel raar dat die landen allemaal iets zelf mogen beslissen wat ze wel of niet hebben.
Ja, dat is totaal absurd, want in de arena is zaterdag dus wel doellijntechnologie.
Ja.
Ja, dat is heel wonderlijk. En dat schijnt te komen omdat het toch allemaal weer heel erg duur is. Omdat je die VAR niet naar alle landen even goed kunt invoeren. Nou ja, overigens als er wel een VAR was geweest, dan denk ik persoonlijk dat er heel weinig was veranderd aan die wedstrijd. Even los van het Matthijs de Ligt moment. Ja. Ik denk dat al die situaties... Ik vond die scheidsrechter namelijk eigenlijk best wel goed fluiten. Die hensbal voorafgaand aan die eerste goal. Nou, ik weet niet of die was teruggedraaid, eerlijk gezegd. Volgens mij was het allemaal precies zo gegaan als het nu ging. Het was wel een soort wet van Murphy.
Ja.
Hè, bij Nederland. Het was echt weer een beetje Danny Blind-achtig. Zoals in 2015. Dat alles tegen zit, weet je wel. Zo van richting veranderde bal. Die er dan zo heel lullig in gaat. Zo'n bal op de doellijn. Hele domme penalty-overtreding. Dat was bij Blind ook altijd. Toen tegen IJsland thuis, weet ik nog. Weet je wel, dat alles dat je denkt... Waar is die gouden pik van Ronald Koeman gebleven?
Maar kunnen wij niet gewoon... Je kan toch gewoon zeggen... We verplichten in ieder geval doellijntechnologie voor dit soort wedstrijden. Dat is toch het meest minimale wat je kan verplichten voor een WK-wedstrijd?
Dat zou je zeggen, maar het is heel erg duur. Ja, dat is gewoon de reden. Doellijntechnologie is heel erg duur voor maar een paar momenten die je mogelijk in een wedstrijd of 20-30 tegenkomt. Het wordt gewoon heel weinig gebruikt en afgezet tegen de kosten vinden ze het dan gewoon te duur. Maar het is het enige middel, in tegenstelling tot de VAR, waar nooit discussie over kan zijn.
Maar wij kunnen dus nu ook zeggen, als we tegen Turkije thuis spelen, dat we de doellijntechnologie ook weghalen. Dat kunnen we toch gewoon doen dan?
Ja, maar voor hetzelfde blijft dat de verkeerde keus.
Ja, dat is waar. Ja, dat is ook weer waar. Ja. Ik zeg het en ik denk, oh ja, gaat Matthijs Ligt weer een bal op doel koppen dat hij erin gaat.
Ja, precies. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben.
Nee. Overigens is het wel ook wel zuur voor Danny Blind. Dat steeds als Nederland zelf al zo slecht speelt als in deze fase, dat wij er altijd weer teruggrijpen naar Danny Blind zijn bondscoachschap, hè?
Ja, maar ook, het is niet alleen het slechte voetbal wat Danny Blind aanhing. En daar wil ik dat toch even voor hem opnemen. Het was ongelooflijk hoeveel pech die man had. Met alles. Met spelers die geblesseerd raakten. In wedstrijdverloop. Er was wel, misschien kwam dat ook, was dat ook aura. Dat zou je misschien zo kunnen noemen. Maar alles zat tegen in die jaren. En dat, zo bedoelde ik het meer. Nog minder dan het voetbal specifiek. Kijk, ik wil helemaal niet op die negatieve toer, Etienne. Maar toch merk je wel dat er gelijk heel veel... Ja, pessimisme rondom dat elftal kruipt. En niet per se in de groep misschien. Want althans, wat ze ons vertellen, zit dat allemaal nog wel snor. Maar om het elftal heen, de publieke opinie rondom Oranje. Als je dat vergelijkt met zeg maar anderhalf jaar geleden onder Koeman. Toen de nieuwe wave werd opgestart, weet je nog? Met die, ja. al die gelikte filmpjes.
Ja. Ja.
Iedereen was enthousiast van een leuk, fris elftal. En een nieuwe vibe zat erin. En ze zaten zo leuk in dat hotel in Zeist. En dan gingen ze op de fiets gingen ze naar het trainingsveld. Kijk, er is wel een leuke jongens allemaal. En terecht hoor. Dat was toen ook terecht. Maar dat is nu helemaal omgeslagen. De reacties die er op Wijnaldum komen. En wat je er ook allemaal van vindt over Qatar en over racisme. Dat speelt daar allemaal een rol bij. Maar ik maak me nou ook wel een beetje zorgen om. Dat klinkt wat zwaar. Maar het is best wel... Het is echt wel heel negatief weer gelijk. En ja. dat snap ik op basis van die wedstrijd nog wel enigszins. Maar ook het krediet van die spelers, het gezeik op die spelers. Misschien komt het ook door de staat van chagrijn waarin we met het hele land zitten. Dat een soort van op het bordje van die voetballers wordt gegooid.
Ja, dat zou
best kunnen. Het valt me wel echt op dat verschil enorm groot is.
Ik durf bijna niet in te starten. Maar ja, we moeten toch even een trainer bespreken nog, hè, deze stuurlui.
Haalt hij de kerst?
Ja. Er is de één die we nu kunnen bespreken, dat begrijp je ook wel. Frank de Boer, haalt hij de kerst?
Ja, dat zal toch wel. Ja, nou ja, god, dat hangt natuurlijk ook een beetje van het EK af. Kijk, we hebben dat steeds gezegd en het is ook geen achteraf gelul. Dat durf ik je wel te zeggen. Het was natuurlijk een riskante keuze van de KNVB. Ze vonden, Louis van Gaal vonden ze zelf een beetje spannend. Dat vonden ze allemaal een beetje eng, want die zou de boel misschien wel op stelte gaan zetten. Ja, en toen kozen ze eigenlijk voor een trainer waarvan ze dachten dat ze weinig risico namen. Een soort degelijke keuze. Maar ja, voor de buitenwacht is dat natuurlijk anders. En is het lijntje bij de boel altijd dun.
Ja.
Dus ik durf er ook geen geld op te zetten dat hij de kerst wel haalt. Vooral omdat er nog een EK tussen zit. Als het EK teleurstellend verloopt, ja, dan... Dan kan er zomaar weer een switch komen. Zo werkt dat in voetbal, toch?
We hebben gezeten rondom Turkije en Nederland. Daar ging ook
de huiskamervraag.
Huiskamervraag over. Zal die nog even alvast afsluiten? De huiskamervraag 2015, Turkije en Nederland.
Ja, de linksback is eigenlijk een soort vergeten voetballer, gek genoeg. Dat was namelijk Jairo Riedewald.
Zo, dat is inderdaad... Ik zou bijna vergeten dat die linksback van Oranje was 5 jaar geleden.
Nou hè, en Luciano Narsing speelde rechtsbuiten. Dus het was een hele pijnlijke avond. En ik had echt verwacht dat woensdagavond heel anders zou zijn. Maar het begon er toch aardig op te lijken op slag van rust. Of net naar rust.
Ja, precies.
Er stond ook opeens 3-0. Dus het was qua drama enigszins vergelijkbaar.
Ja, tot slot van deze stuurlui. We praten natuurlijk vaak over de Eredivisie. Ik wil nog even een klein stapje maken naar de Eredivisie. Want ADO Den Haag is in Haagse handen gekomen. Is dat positief?
Nou ja, slechter dan dat het was, kon het volgens mij niet. Dus het lijkt mij wel positief. Ja, waarom niet? Dus ik, nou ja, als ik Den Haag supporter zou zijn, kijk, die degradatie lijkt me een lastig verhaal om die nog te voorkomen. Maar er gloort dan in ieder geval iets van een gevoel van een nieuwe toekomst. Dus ik weet niet hoe het in Den Haag is ontvangen. Ik moet mijn Haagse vrienden nog even polsen. Maar ik kan me voorstellen dat ze wel tevreden zijn.
Maar het is wel weer zo dat het wel een soort investeringsfonds is, hè, wat die man runt. Het is niet zo dat het een Haagse ondernemer is die in Den Haag zit en zegt ik doe wat voor de club en we gaan gewoon er wat moois van maken. Er zit wel iets van geld verdienen achter.
Ja, maar dat is op zich niet erg. Kijk, de aandeelhouders zijn ook maar gewoon aandeelhouders. Die bepalen het dagelijks beleid niet. Dus als dat de insteek is, hè, er komen gewoon andere aandeelhouders. En de dagelijkse leiding wordt gewoon autonoom de dagelijkse leiding. Dan is daar niks gek aan volgens mij. En dan is dat volgens mij prima.
En Peter Bos, ontslagen bij Leverkusen. Was natuurlijk niet heel verrassend gezien de resultaten. Gaan we die terugzien in de Eredivisie? Of gaat hij nog een glansrijke internationale carrière tegemoet?
Het is wel een tik, hè, voor hem. Want het is eigenlijk, het leek zo lang goed te gaan. Ik denk wel dat Peter Bos, die heeft zo'n eigen stijl. En dat is zo'n specifieke trainer. Dat hij altijd weer kansen krijgt. En ook bij goede clubs wel. Kijk, het is, wordt wel eens geopperd, hè, als Ten Hag weg zou gaan om dan Peter Bos gewoon weer terug te halen. Kunnen ze dat als kop er weer boven zetten? Hè? Bos terug naar Ajax, vraagteken. Dan wordt de podcast in ieder geval goed aangeklikt, denk ik.
Ik denk ook, met deze kop gaan we dat wel redden, denk ik, zo aan het einde van de podcast. Zeg, de stuurlui van deze week zit er weer op.
Ja, huppen en huppen.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste, veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers, vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uber saaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje, die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt,
maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.